Je luistert naar de podcast We Zijn Er. Een podcast gemaakt vanuit de Zuidpoort in Gent. Een vereniging waar armen het woord nemen. En waarom deze podcast? Nou, omdat we dit jaar jarig zijn. We bestaan 25 jaar. En om dat te vieren gaan we door middel van deze podcast op de spreekwoordelijke tafel staan. We laten ons zien en horen. Want wanneer je jarig bent, draait het even helemaal om jou. En we zijn er. Maar we zijn er ook nog lang niet. Armoede is ook in landen als België en Nederland bizar genoeg nog steeds een groot probleem. En dit is de podcast om daar meer over te weten te komen. Een podcast waarin ik met opiniemakers, ervaringsdeskundigen en tientallen deelnemers van de Zuidpoort zelf in gesprek ging om samen één krachtige stem te geven aan onze strijd tegen armoede. Aflevering 3. De blik op armoede. In deze aflevering gaan we het hebben over de blik op armoede. De wijze waarop er naar mensen in armoede gekeken wordt en met welke oordelen. En ik weet het, oordelen zijn hardnekkig. Ze ploppen elke dag honderden keren zonder jouw eigen toestemming in je hoofd op. Er loopt een man op straat, plop, die zal wel zus of zo zijn. Je leest een krant, plop, typisch, zo gaat het nou altijd. Die zullen allemaal wel zus of zo doen. Het is als ademen. Het gaat maar door, soms zelfs zonder dat je er erg in hebt. Het is hardnekkig. Ik weet het. Maar dan is de vraag, in hoeverre ben je je bewust van dat eerste oordeel? Want bedenk je eens, welke oordelen ploppen er in jouw hoofd op wanneer je leest over mensen in armoede, over die vrouw die op de school van je kind de toiletten schoonmaakt, over mensen die wonen in krotten van huizen, of die je ziet zwerven en bedelen op straat? We luisteren naar Sherry, die in aflevering 1 al eens eerder bevlogen aan het woord kwam. Ik ken hem als een vrij stil mens, altijd aanwezig, maar niet per se hoorbaar. Maar Sherry overrompelde me met zijn trefzekere woorden toen de recorder aanging.
Maar ik had geen eten, dus wat gebeurde? Ik ging gaan uiteten. Maar niet in een restaurant, maar uit vuilbakken. En zo heb ik veel daklozen leren kennen. Vandaar dat ik ook veel verhalen heb over daklozen. Ik ben hier in Gent geboren en in mijn jeugdjaren heb ik nog nooit zoveel zwervers in de stad zien ronddolen als de dag van vandaag. Daardoor leer ik veel, door die details leer ik ook veel. En daar heb ik mee vastgesteld en de bedenking gemaakt dat het beleid zeer lamlendig is en dat men eigenlijk niet inzit met mensen die uit de boot vallen. En mijn hart breekt soms als ik 's avonds laat of op straat nog ben en ik zie daar mensen op een gevonden matras in de vrieskou liggen met een paar dekens over zich heen, dan breekt mijn hart. Waarom doen ze die mensen dat aan? Het zijn toch altijd mensen die hun best hebben gedaan om zo goed mogelijk te leven, ook al maken ze fouten in hun leven. Iedereen maakt fouten in zijn leven. Maar die mensen zijn zo zwaar gestraft dat ze totaal ontredderd geraakt zijn en door ontmoediging soms dingen doen die hun leven nog meer kapot maken. Dus iemand die aan het alcohol verslaafd heeft, dat kan komen doordat er voorliggende problemen zijn waar niemand iets aan gedaan heeft van de overheid. En dus die man heeft naar soelaas gezocht en die is een dronkaard geworden. Dus, maar waar ligt de fout dan? Hij krijgt altijd het verwijt, ah, je drinkt meneer, het is uw eigen fout. Maar dat is niet waar. Die man zit met vorige problemen waar ze nooit aandacht hebben gegeven. En die man is zodanig wanhopig geworden dat hij soelaas gaan zoeken is. Dus men moet die dingen altijd heel voorzichtig zijn en je weet nooit alles, oordeel niet en zeker veroordeel niet. Dus je weet nooit alles en we zijn allemaal onvolmaakt, we maken allemaal fouten. Dus ik vind dat we niemand met de vinger mogen wijzen. En dat is jammer genoeg vaak wel het effect dat we krijgen van de overheid. Ze kijken naar hun reglementen die ze opgesteld hebben zonder dat ze kijken naar de situatie van die persoon. De reglementen zijn veel te strak. En dan nemen ze maatregelen die die persoon nog dieper in de ellende duwen. Zo heb ik mensen gezien die moesten overnachten in de winter. Ze vonden geen plaats bij het centrum Algemeen Welzijn. Daar kun je een bed krijgen voor de overnachten. En dan maar 's morgens moeten daar weer buiten. Dus als iemand te laat is, want er zijn geen voldoende bedden, dus die moet buiten slapen. Dus ik heb zo eens meegemaakt dat er een persoon in het Zuidpark in de nacht, in een erge vrieskou, is moeten slapen. En des anderdaags morgens vonden ze hem dood op de bank in het park.
De ene mens duikt nog eens onder zijn warme douche. De ander vriest dood op een bankje in het park om de hoek. En dan zit ik ineens oog in oog met schrijver Erik Vlaminck. De auteur van de brieven van Dikke Freddy. Een alter ego dat middels scherp gepende zinnen de machthebbers van Vlaanderen en verre bestookt. Het is een middag in april. De kastanjeboom in vol ornaat, de koolmeesjes duikelen in de babyblauwe lucht. Erik heeft de blik van een schrijver. Een blik op armoede die Jerry, zijn getuigenis, met kracht bijzet.
Ik kom uit een gezin waar ik heb nooit armoede gekend. Hè? Ik bedoel, mijn ouders waren ook niet rijk, maar we hebben nooit iets tekort gehad. En dan groei je op in een wereld waar je armoede niet tegenkomt of het oog uit van op een verre afstand ziet. Bovendien groei je ook nog eens op in een samenleving die heel vaak, en dat is met de jaren nog erger geworden, beschuldigend kijkt naar mensen die in armoede leven. En die daarnaar kijkt met een idee van, ja, ze hebben het zelf gezocht en ze moeten maar beter hun best doen. Waarbij ze zich echt niet realiseren hoe ze die mensen schofferen en hoe dieper de put induwen. En het geluk wat ik gehad heb om een aantal jaren in psychiatrie te werken, een aantal jaren met daklozen te werken, heeft mij daar toch een heel andere kijk op gegeven. Die mensen hebben daar niet voor gekozen om dakloos te worden. Dus geen enkel jongetje van 10 jaar... die, als je daaraan vraagt, wat wil jij later worden, die zegt, ik word dakloze. Dus dat hele verhaal van, ze kiezen er zelf voor. No way.
En u noemt nu dat het zelfs nu nog erger is dan vroeger?
Ja, ik vind dat...
Waar zitten die verschillen in?
Ik ben een oude man, hè. Ik word overmorgen 68. En toen ik jong was, toen zat het beleid van onze samenleving nog veel sterker, want dat is nu bijna helemaal verdwenen, verankerd in oude ideologieën, in bijvoorbeeld het katholicisme, waar nog altijd die zweem van naastenliefde door... Eng. En een andere pool was het socialisme, waar altijd die solidariteit hoog in het vaandel hing. Maar dat katholicisme van toen, dat is er niet meer. En dat socialisme van toen is ook helemaal anders geworden. En ik heb het gevoel dat wij in een samenleving leven die veel meer individualistisch is, waar mensen veel minder rekening houden met anderen, veel minder empathie ook hebben met anderen. En ik vind dat niet zo'n prettige evolutie. En ik zie dan ook beleidspartijen die het voor het zeggen hebben, die maatregelen gaan nemen waar ik gewoon boos van word. Heel recent, wanneer er gezegd wordt wie in een sociale woning wil wonen, die mensen gaan hun bankrekening nakijken. dan denk ik, godverdomme, begin eens eerst met die bankrekeningen van die stinkend rijken na te kijken, die nooit belasting betalen. En vervolgens denk ik, die mensen hun bankrekening nakijken. En als ze daar wat te veel op hebben staan, dan spelen ze die woning terug kwijt. Terwijl, wanneer zo iemand dan toch wat op zijn bankrekening heeft, om er misschien uit te geraken uit die armoe, of om misschien wat te sparen om aan zijn kinderen te geven, opdat die kinderen niet in armoe zouden zitten, dan krijgt hij meteen terug een klop op zijn kop en dan... Dus dat soort dingen, die maken mij boos. Maar ik zie om mij heen dat heel veel mensen daar niet boos van worden.
Maar ik heb hier intussen al veel verhalen gehoord van andere mensen, schrijnende verhalen over armoede die nog veel slechter aan toe zijn dan ik. Nou, ik zeg niet dat ik nu denk, maar ik ga gaan werken en met dat ik in een sociale woning woon. Allee, ja, kan ik rondgeraakt, maar ik heb hier echt al schrijnende verhalen gehoord van mensen die soms met 30, 40 euro in de week moeten rondkomen, die in schuldbemiddeling zitten, die met bewindvoerders moeten werken en zo. Dingen die ik zelfs van mijn leven nog niet gehoord had zelfs, want ik had er zelf nooit mee in aanraking geraakt. Maar ik kende zo ook niemand. En hier in de Zuidpoort, ja, in heel Nieuwland zeg maar, zijn er heel veel mensen die op die manier moeten leven. En dan gaan je ogen ook wel open, hoor, dat je zegt van, is er nog echt zoveel armoede, zit er echt nog zo diep? Want armoede is ook nog voor een heel stuk verstoten, ook nog veel op de achtergrond. En je kunt er niet altijd aan doen dat je in de armoede terechtkomt door allerlei redenen. En dan vind ik niet dat je daar beschaamd moet in zijn. En ik lag dan ook niet mee, ook want ik zeg, ik heb nu werk. Ik kan redelijk voortzetten en niet dat ik in de luxe moet leven, dat nu ook niet. Hè. Maar je mocht er nooit mee lachen, want je weet nooit wat je zelf ook tegenkomt door een scheiding of door je werk kwijt te geraken of het een of het ander, door een ongeval dat je niet meer kunt gaan werken of zo. Ja, vind ik. Ik zeg, mijn ogen zijn daar wel mee open gegaan.
De meeste mensen zijn vrij kortzichtig. Hè? Als het bij zichzelf is, dan is het drama. Maar als het bij iemand anders is, is het direct vooroordeel op alle vlakken. En dat gaat altijd zo blijven. Hè? Het is zelfs like racisme en zo. Hè?
Dat is totaal niet wat de situatie is, toch? Als je in armoede leeft, dan is het heel lastig om daaruit te komen.
Dat is bijna niet doenbaar, denk ik.
En hoe komt dat?
Ja, komt dat. Ja, het is te zien hoe dat wie stond, hè? Eigenlijk simpel. Hè? Het is van bij de geboorte dat daar zal een stempel letten van slechte school of weinig naar school. En allee, ja. En dan moeten wij vechten voor onze eigen kinderen om ze toch beter te doen. Dat is bij mij gelukkig gelukt, bij één van de twee. Het is heel uw leven blijven vechten, hè? Tegen onrecht, tegen vooroordelen, van alles. En af en toe zijn dat wel een keer moe, hè? Dat vecht. En dan in het Zuidpoort, een soort lotgenoten, dat je met elkaar een keer ja, over kunt babbelen of zaar. Of klagen soms. Ja.
En wat zou jij zeggen tegen mensen die zeggen, hè, die zelf geen armoedeervaring hebben en die dan dingen horen over mensen in armoede en zeggen, ja jeetje, je moet gewoon een beetje de schouders onder en hup.
Dan ben ik pis.
Ja?
Ja. Dan moet ze uitnodigen of een keer kijken. Als ze in uw situatie kunnen leven, dan ben ik pis. Iedereen kan in armoede terechtkomen. Allee, ja. Het was rap oordeel. Hè. Het is armoede, dus heb je er een aan gedaan. Maar dat is niet zo. Vind ik toch.
Dat waren Corine, Michel en Vivianne. Drie deelnemers van de Zuidpoort aan het woord. En je hoort het. De blik op armoede, het oordeel, is hardnekkig, destructief en ridicule. En het vreemde is, dit is toch eigenlijk niets nieuws, of beter gezegd, dit is toch eigenlijk zo volkomen logisch dat het de huidige staat van armoede enkel nog beschamender maakt. Want inderdaad, wie denkt er nu in godsnaam dat er ook maar één kind op aarde rondloopt die ervan droomt later gezellig in armoede te leven? En het wordt nog vreemder, want hoe men denkt te helpen, hoe men armoede uit Vlaanderen en de rest van België wil bannen, neemt dikwijls bizarre vormen aan. Welke glashelder laten zien hoe blind de blik op armoede is. Daarover laten we Paul Verhagen, de schrijver en psycholoog, die in aflevering 2 veelvuldig te horen was, terug aan het woord.
Ja, en ook dat kan je dan weer heel goed cijfermatig onderbouwen. Er zijn in Vlaanderen, in België, heel veel mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen. Op verschillende vlakken. Maar, en dat blijkt uit onderzoek, die fondsen komen terecht bij de mensen die het niet nodig hebben. Je moet eigenlijk al een bepaald opleidingsniveau hebben. Je moet al een bepaalde digitale handigheid hebben om die dingen te kunnen aanvragen en te kunnen krijgen. En dus die mensen die ze echt nodig hebben, die hebben niet de vaardigheden, niet de digitale apparatuur. En vaak zelfs niet eens het besef dat ze het kunnen aanvragen. En dus, ze krijgen het niet, hè. En dat is dan ook weer zo knetterig. Het is precies, het is zo de karikatuur van, we hebben te veel analfabeten, dus gaan we dat oplossen door overal grote borden te plaatsen. Analfabeten leert lezen. Ja, oké, goed idee, maar dat zal niet veel opbrengen. Hè. Het is daarmee vergelijkbaar, hoor. Ja. We hebben fondsen, vraag ze aan. Ja. Het is zoals de dakloze die een uitkering kan krijgen, maar je moet een adres hebben. Dat is zo bij ons, hè. Ja, dat is zo. Dat is een van de wat ondertussen... Misschien is dat ondertussen opgelost. Maar dat werd nog niet zo lang geleden als voorbeeld gegeven van de absurditeit van de administratie. Er zijn toelagen voor daklozen en ze kunnen die krijgen, maar ze moeten een adres opgeven. Ja, oké, okay, goed. Of je moet een bankrekening hebben. Daklozen hebben geen bankrekening.
Ik heb het na mijn gesprek met Paul even opgezocht, maar nee hoor, dat is dus niet opgelost. Het is inderdaad nog steeds zo dat er toelages zijn voor daklozen, maar dat ze daarvoor eerst hun adres moeten opgeven en een bankrekeningnummer. Dat is toch de zotheid voorbij. En zo kunnen we blijven doorgaan, want het hebben van dingen als een laptop, internetverbinding, een kaartlezer, smartphone of pincode van je idee zijn stevast een minimale vereiste. En excuseer me de uitdrukking, maar dan begrijp je er dus echt de ballen van. Dan is je blik te beperkt omdat je vertikt goed te kijken, of in elk geval daar niet genoeg je best voor doet. Maar het wordt nog vreemder wanneer je de blik op armoede vergelijkt met de blik die we reserveren voor de rijken op aarde. Daarover Lilianne, deelnemer van de Zuidpoort, aan het woord.
Voor de regering is armoede nog altijd niet prioriteit. Ze gaan ervan uit, de armoedegrens wordt al berekend. Ze gaan ervan uit, iedereen heeft een eigen huis. Dus daar begint het al. Dat is helemaal zo niet. Ja. Dus dat is al het idee dat ze vertrekken. Het is heel jammer dat er in de politiek geen mensen zitten die... grote armoede gekend hebben en die, ook, die daar ook een plaats zouden kunnen hebben tussen de andere mensen. Het zijn meestal mensen uit een betere klasse die er allemaal samen zitten en dat is allemaal een beetje ver van mijn bedshow. Het zijn wel medewerkers die zaken vertellen en zo, maar denk het echte harde leven, dat ze geen flauw besef hebben. En het sociale is dus ver te zoeken. Mensen zijn zo individueel bezig met hun eigen en met geldzaken, maar uw medemens, die echt door allerlei omstandigheden een beetje uit de boot valt, ja, die kan het er eigenlijk niet aan doen. Maar ik zie weinig medeleven of weinig begrip voor de ander naast jou. De rijke mens, like een soort Mark Koeken, heb ik nog nooit zo een keer een project zien uitvoeren voor de mensen die het minder hebben. Hè. Pak nu een tehuis oprichten, bijvoorbeeld, zeg zomaar iets. Hè. Met de centjes of iets voor oudere mensen, iets opbouwen of zo. Nee, het is een voetbalstadion sponsoren of een dit sponsoren. Allee, vertel je. Moest daar al iemand mee beginnen? Dat zou al veel zijn eigenlijk.
En dit is het moment waarop we weer terugkeren naar mijn gesprek met schrijver Erik Vlamink. Je weet wel, van de brieven van Dikke Freddy. Want ook wij bespraken deze idiote tweedeling.
Wat mij altijd opvalt bij dat soort dingen, als je het hebt over registreren, hè, men gaat bij arme mensen of bij mensen die werkloos zijn of bij mensen die langdurig ziek zijn, gaat men van alles registreren. Gaat men van alles nakijken. Terwijl wie stinkend rijk is, daar wordt niks geregistreerd. En als men daar al gaat registreren, dan gaan die hele rijke mensen daar direct een advocaat op zetten. En die gaat zeggen, ja, maar er is bankgeheim en er is... Terwijl bij die sukkelaar die een klein beetje op zijn bankrekening heeft staan, daar is dan geen bankgeheim. Daar kan het... Ik vind dat verschil heel, heel merkwaardig. En ik vind dat verschil ook heel merkwaardig dat dat door de brede samenleving genomen wordt. Dat men dat zomaar accepteert. Dat er bij die mensen die heel rijk zijn, daar wordt nooit wat geregistreerd. Bovendien, als men al zou registreren, dan slagen die er ook nog eens in om door het oprichten van vernootschappen en bedrijven en clusters allerhande het zo ondoorzichtig te maken dat een kat er haar jongen niet in vindt. Maar bij arme mensen gaat men alles registreren.
Oké, ik zit nu te denken dat dit is ook zo'n, volgens mij ook, ik weet niet of dit klopt hoor, maar zo'n soort sentiment bij als we arme mensen een basisinkomen geven, dan geven we te veel of zo, of dan nemen ze te veel, terwijl het sentiment bij hele rijke mensen bijna nooit is van God, wat ja. Nemen die toch veel met hun drie huizen en zo.
Ja.
Omdat dat een soort ideaal is of zo, om naartoe te streven voor veel mensen. Of ja. Ik weet niet, omdat ze het zelf bereikt hebben met hun eigen handen of zo. Wat dan ook natuurlijk helemaal niet per se waar is. Maar dat is een...
Of bijvoorbeeld, ik vind ook altijd zo merkwaardig, die sportlui, voetballers. Ja. Die onwaarschijnlijke bedragen verdienen.
Ja.
Er zijn er daarbij die, ik heb dat eens ooit uitgerekend, die kan dat soort gekkigheid niet laten, hè, die op 1 uur zoveel verdienen, ook wanneer ze niks doen, hè, wanneer ze tijdens dat uur op het toilet zitten of ik weet niet wat, tijdens dat uur krijgen die zoveel centen binnen als een arme mens een leefloon voor 2 maanden. En ja... Die jongens die moeten dat toch kunnen krijgen, want die moeten kunnen concurreren met de jongens uit de andere landen. En daarom moeten we die ook nog een heel gunstig fiscaal regime geven. En die gaan in Monaco wonen, dat ze hier niks niet meer moeten betalen, want die Monaco moeten... Enzovoort. En dat wordt door die hele samenleving genomen en getolereerd. En wanneer die jongens dan op televisie komen om tegen een bal te schoppen, dan zitten we dan met z'n allen naar te kijken en ze toe te juichen. Ik ook hoor. En tegelijk kijken we zo beschuldigend naar iemand die niks heeft.
Zelfs tussen hulpvragers en hulpverleners bestaan soms flinke kloven. Daar vertelde Magda mij over. Want toen zij de opleiding tot ervaringsdeskundige ging volgen, brachten haar inzichten zware klappen met zich mee.
Lijkt me ook best lastig voor jou om hoe zeg je dat? Hoe was die opleiding om te volgen?
Zwaar.
Ja?
Zwaar. Het eerste 2 jaar viel dat mee, maar het derde jaar veranderde enorm. Hey, je verandert niet, blijft wat mag dat. Maar je verandert in denken. Dus dan nu ik met de hulpverlening en, like dat we zeiden, de middenklas, leerde ook kennen. En dan leerde ook kennen hoe dat zolder denken. En je kunt dat zo mooi naast elkaar leggen van, oh tja, ik dacht dat Holder allemaal slecht was. Ah ja, want zo zijn opgegroeid, de hulpverlening, bla bla bla. En jullie denken zo. En ik kan dan nu hiernaast leggen dat dat niet zo is, hoe dat wij denken. En je creëert dan een andere denkwereld en je denkt dan ook anders van, effect zijn ook dezelfde mensen like ons. Het is gewoon, we weten het niet van elkaar. En dan denkt ook, ja, dan gaat het niet meer met vechten oplossen. Dan is het gewoon, dan praat erover. Dan gaat de communicatie met elkaar. En zo ben ik dan in mijn derde jaar veel vrienden verloren. Omdat ze dachten, ik ben al iedereen verloren. Omdat ze dachten, ja, mag dat veranderd? Ze klapt met de hulpverlening. Ze gaat ermee op gesprek. Ze gaat, ja, ze zijn een middenklasse geworden. Maar dat was ik niet, hè. Het is, puur ontdekken wat al zelder denken en uw dingen te naast leggen. Dat was een zwaar klap. Iedereen verliest.
Wat een kloof dan, zeg, tussen wat je dan nu noemt, ja, die vrienden die je hebt verloren en de middenklasse. Ja. Wat een kloof.
Want we zijn zo opgegroeid. Hè? Als je in armoede opgegroeid bent of in een generatie armoede, is het altijd zo van, ja, weer die hulpverlener, weer die hulpverlener. Ze begrijpen mij niet. En dan, ja, wat doe je? Je bent onbeleefd, je wil niet meer meewerken. Je weet omdat je zult zien dat een ander zal de lui zijn of niet, maar het is gewoon, je weet van elkaar niet af. En het belangrijkste is gewoon een dialoog gaan. Zo. En, ja, echt een dialoog gaan, maar we hebben dat nooit geleerd. Hè. Een dialoog, oftewel is het botsten, oftewel vechten, oftewel loopt de weg. Het is een van die twee. Hè. En dat was het eerste wat we altijd geleerd hebben in onze leefwereld. En de hulpverlening, de klassieke hulpverlening, die weet dat niet en die begrijpt dat ook niet. Omdat ze het zo niet weet. Dus, ja, en ja, het is open zijn. Dialoog gaan, proberen ook echt, ja. En dat begint te lukken.
Het is hun eigen schuld. Misschien is het gemakkelijker zo te denken. Immers hoef je dan niet in actie te komen. Je kunt jezelf in de spiegel blijven kijken en verder alles lekker laten zoals het is. Maar de waarheid is het niet. De waarheid is, zoals je gehoord hebt, vele malen ingewikkelder en pijnlijker. De waarheid is dat een oordeelloze blik op de ander meestal het volgende betekent. Jij lijkt op mij en ik lijk op jou.
En juist doordat ik ook onder die daklozen geweest ben, ben ik ook bij waardige uitvaart gekomen. Dus als er daklozen zijn die overleden zijn, krijg ik nu altijd een berichtje op mijn zaktelefoon wanneer dat ze begraven worden en waar. Dus vaak ga ik naar die uitvaart en die zijn soms intriest. Soms zijn er vrienden, soms zelfs familie, maar meestal sta ik daar moederziel alleen. En dat is echt pijnlijk. Dat doet zeer ook bij mij. Ook omdat ik daar ook in gezeten heb. En dan denk ik toch, die mensen zijn heel hun leven miskend. En zelfs tot in de dood toe worden ze nog miskend. Niemand kijkt naar hen om. Tijdens hun leven niet, maar ook op hun begrafenis is er niemand. Ze zijn gewoon vergeten. Eigenlijk zijn ze al levend begraven tijdens hun leven. En dat vind ik zo triest en zo erg.
We zijn bij het einde aangekomen van deze derde aflevering van de podcast We Zijn Er. In de volgende aflevering duiken we in de economie van armoede. En in deze zet moreel econoom Paul van der Lek onze stem met kracht bij. We eindigen deze keer met een van de brieven van Dikke Freddy, voorgedragen door de schrijver zelf.
Ik schrijf bijna 30 jaar brieven van Dikke Freddy. En soms wordt mij wel eens gevraagd welke ik zelf de mooiste, de beste vind. En dat is deze, die is geschreven aan Willy Goivaerts. En Willy Goivaerts is een man die jarenlang in Antwerpen dakloos heeft rondgezorven. Ik heb de brief geschreven toen ik vernam dat Willy gestorven was. En de brief is ook voorgelezen toen zijn as op het kerkhof in Antwerpen werd uitgestrooid. Dag Willy. Toen wij in café De Nieuwe Nachtegaal het bericht kregen dat gij naar het hiernamaals vertrokken waart, is er naar aloude gewoonte een tournee-generaal op kosten van het huis gedronken. Rappegijn is op een tafel gaan staan en heeft een toespraak gehouden. Van hem hebben we vernomen dat gij niet alleen Willy, maar ook Goivaerts heette. Het is raar dat wij van zo weinig van onze kameraden de achternaam kennen. Tegelijk is het een geruststelling. Om vele redenen. Ik moet u dat niet uitleggen, want gij begrijpt dat. Je zou het van hem niet verwachten, maar Rappegijn heeft schoon gesproken. Hij heeft gezegd dat er voor straatmannen zoals wij een aparte afdeling in de hemel is. Een soort zijbeuk. Er wordt daar de hele dag muziek gespeeld door een orkest dat bestaat uit flikken, deurwaarders, eigenaars van incassobureaus en trajectbegeleiders. Aan alle lavabo's zijn er 3 kranen. 1 met koud water, 1 met warm water en 1 met carapils. Elke morgen worden er aan iedereen propere nieuwe sokken uitgedeeld en elke avond liggen er op alle bedden krakend schone lakens. Niemand moet daar voedselbank macaroni eten, want er is keuze uit verschillende frituren, Chinese restaurants, smoutenbollenkramen en patisseriezaken. Er is alleen een rookverbod voor de muzikanten die in het orkest spelen. En niemand ontvangt daar ooit brieven in enveloppen met raampjes. Toen hij over die enveloppen met raampjes bezig was, is Rappegijn met zijn klikken en zijn klakken van de tafel gestuikt. Hij moet met zijn achterwerk op een paar glazen gevallen zijn, want hij bloedde als een rund. Enfin, hij is naar het ziekenhuis gebracht. En hij moet daar 3 dagen op zijn buik blijven liggen. Ik vrees dat hij daarna verschillende brieven in enveloppen met raampjes zal ontvangen. Rappegijn zal er dus niet bij zijn wanneer uw as verstrooid wordt op het kerkhof. En ondergetekende ook niet, want mijn schuldbemiddelaar wil mijn afspraak niet verplaatsen. En wanneer ik daar niet verschijn, moet ik de week doorkomen met 0 euro in plaats van met 43 euro. Ik weet dat gij weet wat voor miserie dat is. Ik moest u groeten namens velen, met hoogachting, Dikke Freddy.